Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Om desastreuze klimaatverandering af te wenden, waar ook het IPCC-rapport van deze week voor waarschuwt, is misschien meer nodig dan het stoppen met het uitstoten van CO2. Steeds vaker klinken de mogelijkheden van geoengineering. Technologieën die ingrijpen in het klimaat om de opwarming van de aarde tot stilstand te brengen of zelfs om te keren. Wetenschapsredacteur Laura Wismans vertelt over de mogelijkheden en over de grote risico's.
De Pinatubo is een vulkaan. Hij ligt op het Filipijnse eiland Luzon, ongeveer 90 kilometer ten noordwesten van Manila. En tot 1991 was dit een vrij onopvallende berg. Groen, veel begroeid, bomen erop. Maar in 1991 begon het te rommelen onder die vulkaan. Eerst met wat kleine aardbevingen. Toen kwamen er ook langzaam stukken as uit die vulkaan.
Dit is Brandpunt. Goedenavond. We beginnen in de Filipijnen. Daar staat de vulkaan Pinatubo op het punt van exploderen. Volgens deskundigen moeten 1 miljoen omwonenden in het gebied worden geëvacueerd.
Stoom, stof en heel veel zwaveldioxide steeg daaruit op.
If that's coming up out of the ground, we've got a serious problem.
Uit metingen blijkt dat die uitstoot van die zwaveldioxide toenam van in half mei was dat 500 ton per dag. Eind mei was het al 5000 ton per dag. En in juni barstte deze vulkaan daadwerkelijk uit. Explosies met askolommen tot vele kilometers de atmosfeer en de stratosfeer in.
Aan de telefoon hebben we correspondent Frans Nijhoff. Frans, op de beelden hier zien we dat er permanent een dikke stofregen op Manila neerdaalt. Wat voor spul is het en wat merk je er zelf van?
Ja, dat is vulkanische as die door die vulkaan wordt uitgespuwd. 30 kilometer hoog maar liefst komt die as terecht in de stratosfeer en dwarrelt dan als het ware over een groot deel van de Filipijnen weer naar beneden. En er zijn zelfs berichten dat in Vietnam deze as is terechtgekomen.
En uiteindelijk is er 20 miljoen kilo zwaveldioxide in de stratosfeer terechtgekomen. Je kunt je voorstellen, het was toen dus donker in die regio. Er was geen zonlicht, kwam meer door deze wolk heen. En dat had niet alleen maar op die plek effect. Uiteindelijk is deze aswolk heeft zich verspreid over heel de aarde. Want dat gebeurt in de stratosfeer. Daar zijn windstromingen die zorgen dat wat daar gebeurt eigenlijk over de hele aarde uitwaaiert. En het gevolg van deze uitbarsting was dat een jaar lang de temperatuur op de hele aarde een halve graad is gedaald.
Ongelooflijk.
Ja.
En waarom vertel je dit verhaal?
Deze vulkaanuitbarsting en eigenlijk andere vulkaanuitbarstingen ook, maar deze is het meest concreet, biedt wetenschappers inspiratie, omdat dit misschien wel een oplossing kan zijn voor de opwarming van de aarde. Zwaveldeeltjes in de stratosfeer verspreiden over de hele aarde kan misschien wel de temperatuur op aarde afkoelen. Dat heeft deze vulkaanuitbarsting laten zien. Het is een van de strategieën waarover wordt nagedacht door onder meer wetenschappers om klimaatverandering tegen te gaan. En de brede term daarvoor is geoengineering of klimaatmodificatie in een wat mooiere Nederlandse term. Ja, en misschien stevenen we wel op zoveel opwarming af dat we het daadwerkelijk nodig gaan hebben, zulke technofixes, zoals het ook wel genoemd wordt.
Wat moet ik me allemaal precies voorstellen bij geoengineering?
Ja, dat gaat over veel meer dan alleen deze techniek. Dit wordt trouwens stratosfeerinjectie genoemd. Goed om even te noemen. Maar geoengineering is een verzamelterm voor veel meer technologieën die ingrijpen in het klimaat met als doel de opwarming van de aarde tot stilstand te brengen of zelfs om te keren. Je hebt ze in twee smaken. CO2 uit de lucht halen is de één. Dat is, staat bekend onder de term carbon dioxide removal of CDR. En de andere is zonnestralen terugkaatsen. Dat wordt solar radiation management of SRM genoemd. Nou, bij de eerste, CO2 uit de lucht halen, moet je denken aan bomen planten. Het vermalen van het gesteente olivijn dat bij verwering veel CO2 opneemt en vastlegt ook. Aan grote stofzuigers bouwen die CO2 uit de lucht zuigen. En dan die opgevangen CO2 in bijvoorbeeld lege gasvelden spuiten. Nou, dat zijn een beetje manieren om de atmosfeer schoon te maken. En die andere, het stralingsmanagement, daar gaat die vulkaanuitbarsting simuleren. Maar je kunt ook bijvoorbeeld wolken witter maken of eigenlijk reflectiever maken. Daar gaat de TU Delft samen met Cambridge bijvoorbeeld onderzoek naar doen.
Zodat ze meer zonlicht terugkaatsen.
Ja, daar gaat het om. De hoop van deze verzameling technologieën is dat er minder straling het aardoppervlak bereikt en dat het dus minder warm wordt. En dat de broeikasgassen minder hun werk kunnen doen. Wolken witter maken is er één. En een heel megalomaan plan is een heel groot schild in de ruimte bouwen van allerlei ruimtespiegels die ergens tussen zon en aarde, dus ver voordat het aardoppervlak bereikt, die daar de straling weerkaatsen. En vorige maand schreef ik nog een stukje over een onderzoek dat ging over het vergruizen van stof van de maan en dat via banen ook op zo'n plek brengen waar het effectief gezien zonlicht tegenhoudt. Ja, gigantische megalomane plannen zijn dat.
Ja, het klinkt best wel science fiction eigenlijk als je het zo zegt. Welke techniek heeft op dit moment het meest potentie om ook echt iets te gaan doen?
Ja, misschien goed even te noemen dat CO2 uit de lucht halen is de één. Dat is zelfs ook al meegenomen in veel modellen van het IPCC. Maar als het over geoengineering gaat en vooral ook de negatieve dingen daarvan, dan gaat het vooral over dat stralingsmanagement. En wat het meest potentie zou hebben is de kunstmatige vulkaanuitbarsting. Dus die stratosfeerinjecties.
En hoe werkt dat?
Het idee is dat je met een vliegtuig of met stratosferische ballonnen heel veel zwaveldeeltjes in de stratosfeer pompt. De stratosfeer, dan hebben we het dus over de luchtlaag boven de atmosfeer. Die begint op 10 tot 18 kilometer hoogte vanaf het aardoppervlak gemeten. Dat doe je in de tropen. En dan door de winden in de stratosfeer verspreidt dat zich langzaam over de hele aarde. Dus het heeft echt een wereldwijd effect als je dat doet. Op dit moment hebben we nog geen vliegtuigen die makkelijk in de stratosfeer kunnen vliegen. Maar je kunt je voorstellen, vliegen kunnen we al. Dus dan gaan we betere vliegtuigen maken. Dat is best een voorstelbaar idee. En ook het idee over, zeg maar, we weten al best wel wat over de effecten van die deeltjes. Over hoe ze reflecteren. Mede dankzij die vulkaanuitbarstingen. Dus ook dat is redelijk voorstelbaar. Maar wat het precies gaat doen op zulke grote schaal en of we het op tijd zouden kunnen doen om grote dingen in het klimaat tegen te kunnen houden, daar is nog heel veel onduidelijkheid over. Net als over neveneffecten. Bijvoorbeeld dat er ergens waar je het niet wil, te veel droogte of te veel nattigheid is. Ja, daar moet je, voor je dit gaat gebruiken, echt nog veel meer van weten dan die ene vulkaanuitbarsting ons kan vertellen.
En wat zou het effect kunnen zijn van dit soort stratosfeerinjecties?
Nou, de hoop is natuurlijk dat dit daadwerkelijk de gemiddelde temperatuur op aarde omlaag kan brengen. Mount Pinatubo die deed dat met een halve graad gedurende 1 jaar. Maar misschien, als je dit nog meer toepast, zou je het wel met een graad of anderhalve graad kunnen doen. Dat zou misschien dus wel de effecten die we nu zien, de gevolgen van klimaatverandering, ongedaan kunnen maken. Dus misschien wel het smelten van de ijskappen tot stilstand brengen, zeespiegelstijging tegenhouden, heftige vloedgolven en droogte, wat we nu allemaal zien, tegen kunnen houden of niet laten gebeuren eigenlijk vooral.
Ja, het klinkt in alle eerlijkheid best wel fantastisch eigenlijk, ook als je het zo noemt, hè, en een soort noodrem. Zeker omdat het er vooralsnog niet echt heel erg naar uitziet dat het verminderen van die CO2-uitstoot op korte termijn gaat lukken.
Nou, niet echt. Nee, absoluut niet. Het gaat allemaal trager dan iedereen beloofd heeft, trager dan we willen. Dus het doel raakt steeds verder uit beeld. Dus de kans wordt wat dat betreft groter dat we het daadwerkelijk nodig gaan hebben.
Moeten we daar dan niet veel meer onderzoek naar doen?
Ja, dat dacht ik eerst ook altijd. Hier moet je zoveel mogelijk van weten, want als je het dan nodig hebt, dan kun je het zo slim mogelijk inzetten. Dan weten we waar je het beste de lucht in kan doen, met hoeveel tegelijk, hoe lang het aan moet houden. Nou ja, dan weet je gewoon met meer zekerheid wat je wel en wat je niet kunt doen. Maar je voelt hem al aankomen. Zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Onlangs heb ik een gesprek gevoerd met 2 wetenschappers van de Universiteit Utrecht, waarvan de een denkt en vindt, ga zoveel mogelijk onderzoeken. Want mocht je het nodig hebben, dan wil je zoveel mogelijk weten.
Je hebt ook misschien een brandverzekering voor je huis. Ook al is de kans dat jouw huis in de fik gaat klein. Mm-hmm. Dus het is niet alleen de voorspelling gaan we het halen of niet. Maar ook is er een kans dat we het niet gaan halen. En wat moeten we daarmee?
Ja, we horen hier Claudia Wieners. Zij is klimaatfysicus en zij doet modelonderzoek naar onder meer stratosfeerinjecties. Maar de ander die zegt, ho, doe dat niet. Want alleen al onderzoek ernaar doen zorgt dat de aarde verder zal opwarmen. En het is onuitvoerbaar.
Dit is dus precies het soort misleidende metafoor waar ik heel veel moeite mee heb. Want een brandverzekering aan zich zorgt er niet voor dat je meer kans hebt dat je huis in de fik steekt.
Dit is Jeroen Ome. Hij is politicoloog en socioloog en doet onderzoek naar de bestuurlijke en sociale kant van klimaatmodificatie. En hij is tegen het doen van meer onderzoek hiernaar. Een van de belangrijkste dingen die hij inbracht in de discussie was dat alleen al het doen van onderzoek afleidt van het verminderen van de uitstoot.
De klassieke angst is dat mensen daardoor minder aan uitstootvermindering gaan doen. De twee dingen waar ik heel erg zorgen om maak is aan de ene kant hebben we een politiek en economisch systeem wat heel erg geneigd is om te kijken naar dit soort oplossingen. Ze impliciet in beleid meeneemt voordat ze eigenlijk er klaar voor zijn. Dat is mijn angst. Dat is de ene kant. En de andere kant is waarom ik denk dat het een heel erg grote zorg is. Omdat het ook gewoon gebruikt kan worden voor volksmennen. Dat bij wijze van spreken iemand als Donald Trump gaat zeggen, we hoeven niks te doen aan klimaatverandering. We hebben SRM. Don't worry. En dat.
Ga maar slapen.
Precies.
Maar Claudia zegt, de geest is al uit de fles. We kunnen niet meer zeggen, stop het onderzoek, denk hier nooit meer aan. We kunnen het beter maar zo goed mogelijk gaan doen.
Ik denk, er is nu al een significante kans. Stel dat het misgaat met bijvoorbeeld de stabiliteit van de ijskap. Zelfs houden we 1,5 graden, maar West-Antarctica is veel minder stabiel dan we denken. En West-Antarctica bevat 7 meter zeespiegel. Mm-hmm. Of wat dan ook. Dat er dan iemand gaat komen zeggen, dit is zo erg, laten we het dan even doen. Ik bedoel, ik snap je vrezen dat dit debat misbruikt kan worden, zal ik maar zeggen, door bijvoorbeeld iemand die CO2-beleid wil verzachten, uitstellen, weet ik veel. Maar aan de andere kant, ik denk dat de geest dus daar nog uit de fles is, dat we hem niet kunnen in de fles stoppen, maar hooguit kunnen proberen om de geest zo goed als maar enigszins kan te temmen.
En Laura, ik kan me eigenlijk met Claudia heel erg goed voorstellen dat het onmogelijk is om onderzoek hiernaar nu nog tegen te houden. Het gebeurt al op zoveel plekken. Mensen denken erover na. Maar wie bepaalt uiteindelijk of en ook wanneer bepaalde technieken dan kunnen worden ingezet? Zeker omdat het zo'n mondiaal effect heeft, zoals jij zei.
Ja, een hele kleine nuancering. Er wordt modelonderzoek gedaan. Er zijn nog geen voorbeelden van experimenten. Nergens. Er wordt over gepraat en er wordt gerekend. Maar er worden nog geen deeltjes in die atmosfeer losgelaten. Dat is wel echt een belangrijk verschil. Maar even terug naar je vraag. Stel je weet genoeg, wie bepaalt dan wanneer het kan worden ingezet en hoe? Ja, dat is dus een heel groot probleem aan de inzet hiervan. Het is een wereldwijd effect. Stel, we gaan het boven Nederland in de stratosfeer spuiten. Dan heeft het niet alleen boven Nederland effect, maar ook boven de Noordpool bij wijze van. Dus ja, daar moet je afspraken over maken. En wereldwijde afspraken, wereldwijde coördinatie. Dus aan de ene zijde dus een technologische uitdaging, maar ook echt een politieke, globale vraag.
Er is heel veel wetenschappelijk debat over of dit ooit goed bestuurd gaat worden.
Ja.
En de tegenstanders zeggen, nee, dat gaat het gewoon niet. Dat kan eigenlijk niet. Het bewijs is de totale absentie van goed beleid. Beleid gebaseerd op wederzijds vertrouwen en op eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Er is geen enkel voorbeeld waar het wel is gelukt.
Van dit soort dingen waar de belangen zo gigantisch zijn, daar zijn eigenlijk gewoon geen goede voorbeelden van. Zie alleen al het maken van klimaatafspraken op dit moment. Ja, dat lukt al niet goed genoeg. Maar ook hoe we met de atoombom omgaan en meer van dat soort dingen. De wereldwijde overeenstemming is over dit soort dingen die ontzettend veel effect en impact en belangen met zich meenemen. Heel erg moeilijk. Claudia, die ziet dat punt natuurlijk ook, hè? Maar die denkt, ja, niks doen zorgt misschien wel voor veel meer bestuurlijke problemen.
Wat is een groot bestuurlijk probleem? Want met die 3 graden opwarming, enorme hittegolven in India en zeespiegelstijging, dan krijgen dat misschien sommige regio's niet meer leefbaar zijn, droogte, dit, dat, honger in de Sahel, weet ik veel wat allemaal. Dat is ook een, ik bedoel, daar heb je migratie, dat loopt nu al niet goed.
Want niks doen betekent dat de aarde opwarmt en dat er overal rampen zullen ontstaan.
En wat is dan nu de volgende stap, gezien dat dit onderwerp en alleen al het onderzoek doen naar geoengineering zo ontzettend felle discussies oplevert?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, we zitten eigenlijk dus een beetje in een impasse. Maar goed, Jeroen die zegt ook, ik zie het risico ook wel echt dat het mis kan gaan. En dan ook ik zou wel een noodrem willen hebben. Hij zei zelfs, misschien trek ik me over 30 jaar wel de haren uit het hoofd dat we dit nodig gaan hebben. En ik heb het al die tijd tegengehouden. Dus ook de tegenstanders van dit type onderzoek willen best nadenken over hoe het misschien wel kan. Ze willen vooral voorkomen dat we als een kip zonder kop dit onderzoek gaan doen. En hele strikte afspraken maken. Ze bedoelen dan dus bijvoorbeeld heel transparant en het onderzoek doen. Zorgen dat er geen patenten uitgegeven worden, zodat er geen kans is dat dit soort technieken gecommercialiseerd worden. Daarvoor zijn de belangen te groot.
En als we het nou even heel concreet maken, dat samengevoegde laatste IPCC-rapport van deze week laat eigenlijk al zien dat we de 1,5 graad opwarming sowieso gaan bereiken in de wereld. In Parijs is afgesproken dat we in de wereld eigenlijk het liefst zo ver mogelijk onder de 2 graden willen blijven. Hoe kijk jij nu ook na dit gesprek met Jeroen en Claudia naar de mogelijkheden van klimaatmodificatie en de bijdrage die dat dan toch kan leveren om ons daarbij te helpen?
Ja, het liefst zou ik natuurlijk willen dat dit helemaal niet nodig is. Maar de kans dat we het echt nodig gaan hebben is gewoon groter aan het worden. Angstaanjagend groter. Eerder dacht ik altijd, technisch gezien, die vragen die gaan we oplossen, dat kunnen we. Maar nu ben ik er steeds meer van doordrongen geraakt. Hoe we dit gaan inzetten, hoe we dit goed gaan doen, daar komen we niet uit. De wereld kan hierover niet in overeenstemming komen. En ja, daar krijg ik wel steeds meer buikpijn van.
Dankjewel, Laura.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Igna Schoot, Mila-Marie Bleeksma en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.